Gemeente hier in de kerk en ook gasten in ons midden, ook degenen die via de livestream verbonden zijn, hartelijk welkom in deze eredienst. Namens uw kerkraad een aantal afkondigingen. Volgende week zondag 24 mei is het eerste Pinksterdag. Dan zal dominee Van Kooten in de morgendienst voorgaan, ikzelf in de middagdienst. Maandag 25 mei is er om 9:30 de Pinksterviering. Dinsdag 19 mei is er 's avonds om 8:00 gebedskring in de kerk. Woensdag 20 mei is het uitje van de kinderclub voor de onderbouw. Woensdag 20 mei is er 's avonds om 7:45 opvoedkring, van harte aanbevolen. Donderdag 21 mei is er 's morgens om 9:45 ouderenochtend. En vanmorgen is er afgekondigd dat er een gemeenteavond zou zijn op donderdag 21 mei. Maar dat is een vergissing, dus tot nadere aankondiging even geen gemeenteavond. Dat komt vanzelf. Voor genoemde data geldt, zo de Heere wil en wij leven zullen. Na de dienst kunt u vanuit de hal het blad Zicht op de Kerk weer meenemen. En er liggen ook kaartjes met een uitnodiging voor de Pinksterviering achter in de kerk. Het heeft ook een beetje een evangelisatie doeleind, dus neem gerust mensen mee. Dan de collecte in deze dienst. De eerste is voor de diaconie bestemd, voor fonds, noodlijdende personen en gemeenten. Dus het landelijke collecte. De tweede is voor pastoraat en eredienst. En de derde is voor de kerk van Dij bestemd. En de deurcollecte voor de zending van herstel te vormen de kerk. Van harte bij u en bij jullie aanbevolen. Tot zover de afkondigingen. Laten we samen deze dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Gemeente, in deze leerdienst staat zondags 35 van de catechismus centraal en daarin wordt het tweede gebod behandeld van de heilige wet van God. En dat gaat erin over dat wij God niet afbeelden op geen enkele manier. Wij gaan met elkaar zingen. Er zijn een aantal psalmen die ook hiervan zingen. Psalm 115 is er één van. Niet ons, o Heer, het eerste vers, niet ons, uw naam alleen, zij om uw trouw en goede tierenheden al eer en roem gegeven. Een loflied aan God. Psalm 115, vers 1. Wat je van God hebt vaak meer zegt over wie je zelf bent dan over wat God in zijn woord zegt die hij is. Daar zingt ook Psalm 115 vers 2 van. Die gaan we met elkaar zingen nadat we samen het geloof hebben beleden. Nochtans is God het doel van onze lof. En de vierde regel, hun afgoden zijn van zilver en van goud. Slechts mensenwerk waaraan zo snoot, dat is brutaal, als stout, dat is moedig in de negatieve zin van het woord, Gods eer wordt opgedragen. Dus het tweede vers van Psalm 115. Beleiden wij in gemeenschap met de wereldwijde kerk en de kerk van alle tijden het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Maar op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene en christelijke kerk. Dat is de gemeenschap van de heiligen. Vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Samen bidden voor de heer Versteeg van de prinses Irenelaan. Die hoopt veel pijn en naar het ziekenhuis te gaan voor een operatie. Laten wij samen bidden. Heere, u hebt het gezegd in uw woord. Zoek mijn aangezicht. Wij zoeken uw aangezicht, o Heere. Het aangezicht van u, in gunst tot ons gewend, schenkt ons in het kort verzadiging van vreugde. Heere, wij bidden dat we door deze eredienst, dat onze aandacht ook op u gevestigd zal staan. U weet hoe wij hier de kerk zijn binnengekomen en thuis zijn aangesloten. U weet wat er in ons hart leeft. Of er verdriet is, of dat er pijn is, of dat er vragen zijn die ons leven zo in de greep kunnen houden. Of dat er zorgen zijn voor de toekomst. Of dat we met de examens bezig zijn en daar spanning van ervaren. Heere, wij leggen alle zorgen en al onze vragen voor u neer. Wilt u ook in deze middag in ons midden zijn, zoals u zelf aan het begin van de dienst uzelf hebt aangekondigd. Als degene die eeuwig leeft en die de overste is van de koningen van de aarde, in ons midden, waar twee of drie samen zijn. Heere, raak onze harten aan door de kracht van uw Heilige Geest, opdat uw stem zullen verstaan en uw woorden zullen binnendringen in ons hart, in ons denken, in ons doen en laten, ook als we straks weer van hier gaan. Heere, wij bidden om de kracht van uw genade, ook als ons leven gebukt gaat onder schuld en zonde. Heere, wij bidden, wees ons genadig en ontfermt u zich over ons. Geef dat we bij het kruis op Golgotha's heuvel mogen zien de overvloedige genade van u voor de grootste van de zondaren. Dat u in ieder die tot u komt niet zult afwijzen. Heere, leer het ons steeds dat juiste godsbeeld te mogen hebben. En dat dat vernieuwend ons leven doortrekt. Wij bidden voor elkaar, Heere. Wilt u met de Heer Versteeg zijn? U weet van zijn pijn af. U weet dat er al zo lang zorgen zijn om zijn gezondheid. En u weet dat hij zich ook zorgen maakt. Heere, wilt u bij hem zijn, ook als er een operatie plaatsvindt die hopelijk verbetering zal brengen. Heere, u hebt alle dingen in uw hand en wilt u het zegenen, zodat het hem goed zal doen. Wilt u bij hem zijn, Heere, ook als hij alleen is en zich alleen voelt. Wilt u hem vertroosten en wilt u hem kracht geven. Heere, wij bidden voor een ieder van ons die ook in rouw is, korter of langere tijd geleden. Als we dat stille verdriet in ons hart met ons meedragen, wilt u troostend nabij zijn. Heere, zo bidden we ook voor degene in onze gemeente die telkens weer klaar moeten staan voor een ander, de mantelzorgers. Heere, u weet dat ze er zijn en waar het ontzettend veel tijd en energie vraagt, vaak ongezien op de achtergrond. Heere, wilt u bij hen zijn en elke dag weer nieuwe krachten geven en ook moed. En wilt u hen zegenen en ook degene die zij nabij zijn. We bidden, Heere, voor alle broeders en zusters in deze wereld die vervolgd worden omwille van uw naam. Wij danken u dat wij hier in alle vrijheid ons geloof mogen belijden en als gemeente mogen samenkomen, uw lof mogen zingen. Maar ze zitten gevangen, worden vervolgd of verbannen, van familie en vrienden verlaten. Heren, mogen ze het weten met de psalmdichter: schoon ik van vader of moeder verlaten ben, de Heere zal mij aannemen. Heren, wij bidden dat u ze kracht en moed geeft en dat hun getuigenis ook voor anderen eeuwige winst zal betekenen. Wij bidden, Heere, voor al degenen die zich inzetten voor de vervolgde kerk, de stichtingen, wilt u ook dat werk zegenen. We bidden ook, Heere, voor het zendingswerk wereldwijd. Heere, wilt u geven dat alle middelen die nodig zijn er ook zullen zijn, op de plaats van bestemming zullen aankomen en ook ten goede van uw koninkrijk gebruikt zullen worden. We bidden voor het Bijbelvertaalwerk. Heere, we leven naar Pinksteren toe en Heere, u hebt zelf toen, door de uitstorting van de Heilige Geest, ervoor gezorgd dat een ieder de grote werken van u in eigen taal hoorde. En Heere, geef dat we ook, dat dat ook ons hart heeft, dat ieder mens op aarde een Bijbel in eigen taal krijgt of heeft. Heere, wij bidden dat u ook onder ons uitzendt, Heere, toch wel redelijke gemeente, wij bidden dat er ook onder ons in het hart het verlangen hebben om dienstbaar te zijn in uw koninkrijk. Niet alleen dichtbij in de gemeente, maar ook verder weg. Of dat diaconaal is, ontwikkelingswerk, of bijbelvertaalwerk of zendingswerk, of evangelisatiewerk heel dicht bij huis. Wij bidden, Heere, wek de gemeente op. En wil met de kracht van de Heilige Geest de gemeente doorwaaien en ons ook daarin in beweging brengen. Heere, zo bidden we om een opwekking van uw kant. Zo bidden we om uw rijke zegen vanmiddag. Laat druppels daarvan, van die overvloed van u, vallen op een ieder van ons, zodat ons hart vruchtbaar zal worden voor u en uw koninkrijk. Dat bidden wij u, in Jezus' naam. Amen. gemeente, wij gaan met elkaar uit de Bijbel lezen, het woord van God. En dat doen we eerst uit Exodus 20. Exodus 20, de verzen 5 en 6, want daar staat het gebod dat wij behandelen. En de catechizanten die weten dat er nog een plaats in de Bijbel staat waar de wet van de Heer staat opgeschreven. Exodus 20 en Deuteronomium 5. Wij lezen nu uit Exodus 20. Vers 5 en 6. 4, 5 en 6. Ge zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaden vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Het is wel mooi, het wereldbeeld, hè, dat er vanuit de Bijbel naar ons toe komt. Een indeling in drieën. De hele schepping werd in drie delen ingedeeld. Hè, wat boven in de hemel is, wat op de aarde is en wat onder de aarde is. Hè. Dan denk je aan de vissen en al dat soort leven. Daarmee wordt de hele schepping bedoeld. Dat is Exodus 20. Wij gaan naar Johannes 1. En wij lezen de verzen 1 tot en met 18. Johannes 1, vers 1 tot en met 18. Daar staat een hele bekende tekst in. Hè? Niemand heeft ooit God gezien. Maar de enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Dus met andere woorden, wil je God zien, dan moet je naar Jezus kijken. Wij gaan lezen in het woord van God. Johannes 1. In den beginne was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in de beginne bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt. En zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven, en het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen. Het woord licht is in het Johannes-evangelie het kennen van God op de juiste manier. Dus we zien ook wel het juiste Godsbeeld, dat in Christus naar ons toe schijnt. Vers 6. Er was een mens door God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden opdat hij van het licht getuigen zou. Dit was het waarachtige licht, het welk verlicht een iegelijk mens, komende in de wereld. Hij was in de wereld, en de wereld is door hem gemaakt, en de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne, en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Welke niet uit den bloede, nog uit de wil van het vlees, nog uit de wil van de man, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen, zeggende: deze was het, van welke ik zei, die na mij komt, is voor mij geworden, want hij was er eerder dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Tot zover de schriftlezing. Nou, ik heb de tekst al genoemd. Het 18e vers. Komt ook ergens in de preek op terug. Thema voor deze dienst is... Nee, laat ik eerst de catechismus lezen. Zondag 35... zondag 35. Drie vragen. 96 is eerst: wat eist God in het tweede gebod? Het antwoord is dat wij God in geenerlei wijze, op geen enkele manier, afbeelden. En op geen andere wijze vereren dan Hij in zijn woord bevolen heeft. 97. Mag men dan ganselijk helemaal geen beelden maken? God kan en mag op geen enkele manier afgebeeld worden. Maar de schepselen, al is het dat zij mogen afgebeeld worden, zo verbiedt toch God hun beeldenis te maken en te hebben om die te vereren. Of God daardoor te dienen. 98. Maar zou men de beelden in de kerken als boeken der leken niet mogen dulden? Nee, want we moeten niet wijzer zijn dan God, die zijn christenen niet door stomme beelden, dat zijn beelden die niet spreken, maar door de levende verkondiging van het woord wil onderwezen hebben. Tot zover deze vragen en antwoorden. Thema voor de dienst is het tweede gebod: God dienen op de juiste manier. Ten eerste niet afbeelden. Twee, met het juiste godsbeeld. Dus het tweede gebod: God dienen op de juiste manier. Ten eerste niet afbeelden en ten tweede met het juiste godsbeeld. We gaan met elkaar zingen. U krijgt gelegenheid om God en zijn koninkrijk te dienen. Psalm 135 zingen we vers 8, 9 en 11. Psalm 135 vers 8, 9 en 11. Ik denk dat kinderen ook wel eens denken van, hoe zou God er nou uitzien? Ik weet dat als ik mijn krantenwijkje deed, dat ik dat ook wel eens dacht. Aan God dacht en dan keek ik omhoog en dan zag ik de wolken. En dan dacht ik van, ja, dit is dan een stukje van God. Iets van zijn onderkant of zo. Als kind kun je natuurlijk van alles denken. Dus hebben we allemaal onze eigen denkbeelden over God. Nou, de keizer van Rome, misschien dat het verhaaltje wel bekend is bij u, maar die kwam op een dag een Joodse rabbi tegen en die zegt, ik zou jullie God wel eens willen zien. Het is een hele logische vraag, want eigenlijk van alle andere goden was wel een beeld, behalve van de God van Israël. Onmogelijk, zei de rabbi. Ja, en toch wil ik hem zien. Kom maar mee. En de rabbi neemt de keizer mee naar buiten en zet hem met zijn gezicht helemaal in de zon. Kijkt u maar eens recht in de zon. Ja, maar dat kan helemaal niet, dat is oogverblindend. Dat ga ik niet doen. Nou, precies. De zon is maar één van de vele dienaren van de God van deze wereld. En u kunt er niet eens in kijken. Hoe zou u dan de oogverblindende majesteit van God kunnen aanschouwen? Mozes zegt tegen het volk Israël, dat is voor hen best wennen. Want in Egypte had je hele zichtbare goden. Je ziet ook, als ze de wet krijgen van God, dat ze beneden gelijk een beeld gaan maken. Dat zijn ze gewend. Dit is wel nieuw voor hen, dit is een nieuwe openbaring. God kun je niet zien. Hij zegt ook, Deuteronomium 4 vers 15, maar aangezien u geen gedaante hebt gezien, toen de Heere u op de Horeb vanuit het vuur toesprak, moet u zich zorgvuldig in acht nemen. Misdraag u niet door een godenbeeld te maken. Een afbeelding van welk wezen dan ook, man of vrouw, of van een dier dat op het land leeft, of een vogel in de lucht, of van kruipende dieren, of van vissen in het water, onder de aarde. Het beeld dat je van God maakt, doet altijd tekort aan wie Hij is. Het is niet de waarheid over God. Het is een halve waarheid op zijn hoogst. Of een fractie van de waarheid. En dus een leugen. Nou, dat zeg ik niet. De profeet Jesaja, 44 vers 20, die zegt dat ook tegen iemand die een afgodsbeeldje in zijn hand houdt en denkt, God is heel dichtbij me, ik heb hem in mijn hand, zegt hij, is wat ik in mijn hand houd geen leugen? We aanbidden dan wat we zelf tot een God hebben gemaakt. Het past gewoon in je handpalm en je kunt het kneden nadat je wilt. En daarom verwijst een afgodsbeeld, las ik ergens, niet naar God, maar naar jezelf. Het is als met een bak met water, hè? Een bak waarin je water opvangt. En je wilt het goed houden, maar omdat je het niet ververst, het is geen fris, stromend, levend water, maar stilstand water, het bederft. En als je ervan gaat drinken, word je ziek. Word je ziek van. En op een gegeven moment sterf je eraan. Nou, dat is het. Het verschil tussen het echte beeld van God en een verkeerd beeld van God. Het echte beeld van God is als fris, levend water. Als je daarvan drinkt, zul je tot in eeuwigheid kunnen leven. Daar kun je in eeuwigheid mee doen. God aanschouwen tot in eeuwigheid, straks, daar raak je nooit op uitgekeken. Maar die bak waar je water in probeert te vangen en God probeert in je handen te krijgen, is uiteindelijk dodelijk. En we zien het ook, die onreinheid die dan je leven indringt, in Romeinen 1 vers 23. Daar zegt Paulus zelf, en hij had er genoeg gezien in zijn leven, afgodsbeelden van de heidenen. Die ze als God vereerden. En zeggen, ze hebben de heerlijkheid van de onvergankelijke God. De God die niet kan vergaan. Hebben ze veranderd in de gelijkenis van een beeld. Van een vergankelijk mens of dier. Let op. Ik had het over onreinheid. Je wordt er ziek van. dan zegt hij dit. Daarom heeft God hun ook overgegeven in de begeerte van hun hart tot onreinheid. Om hun lichamen onder elkaar te onteren. Ze hebben de waarheid van God in een leugen veranderd. Apart, hè? Dus als je dat in zo'n bak probeert te vangen, zeg maar, het beeld van God. Het is, je wordt er ziek van, je wordt er onrein van. En je ziet het terug gewoon in je gedrag, in je dagelijks leven. Begrijpt u dat? Dus ik geloof ook, als je leven niet gereinigd is, dat je dan een verkeerd beeld van God hebt. Dan is je beeld van God klopt niet. Die moet gecorrigeerd worden. Bij afgodendienst, daar hoort een onrein leven bij. Het is niet het leven, het licht van de kennis van God, maar in de duisternis van een demonische werkelijkheid. Een bak met water die steeds meer gaat stinken. Het was voor het volk Israël een grote verleiding om God niet te vangen in een beeld. En voortdurend vielen ze in die verleiding. Soms heel subtiel. Hè? Dan, ik denk bijvoorbeeld aan Hofni en Pinehas. Twee zonen van de hoge priester Eli. Zij werkt ook in de dienst van God. Zat in 1 Samuel. Het is oorlog met de Filistijnen. En wat doen ze? Ze halen de ark van de Heere uit het heilige der heiligen. Het is het beeld van de aanwezigheid van God. En ze dragen hem mee op de plek waar de strijd gevoerd wordt. En dan juicht het volk Israël zo hard dat het wel een aardbeving lijkt. Waarom doen ze dat? Ze denken dat God bij hen is. Ze denken dat God bij hen is. Omdat de ark bij hen is. En dan zegt God, dit is afgoderij. Dit is afgoderij. Jullie beperken mij tot dit voorwerp die op één plekje kan zijn. Dat als ik in het heilige der heiligen was gebleven, dat ik dan niet bij jullie zou kunnen zijn. Hoe klein denk je wel niet dat ik ben? Weet je hoe grote belediging dit is van mij? En wat je ook doet, je spant mij voor jouw karretje. Een soort welvaartsevangelie, hè? Als we God voor ons karretje spannen, dan gaat het goed. En je sluit God ook op in een voorwerp in op één locatie. Nou, we zien wat er gebeurt. De strijd is verloren. Hofni en Pinehas, onder andere, sterven. Oordeel van God. En die ark, die komt in handen van de Filistijnen. Wat wil God daarmee zeggen? Hij zegt, als dit jullie God is, ja, dan kan die zomaar in handen van een ander vallen. En dan sta je er alleen voor. Als ik dan op één locatie kan zijn, is dit het gevolg? En dan moet je ook zelf proberen je God bij je te houden en te beschermen. Het is afgoderij. Er is er één die het snapt in dit verhaal. En dat is de vrouw van Pinehas. Die ligt in het. Ja, die is hoogzwanger. En op een gegeven moment komt het bericht van de strijd dat die verloren is bij haar. Dat strijd verloren is. De tweede dat haar man is overleden, gesneuveld. Pinehas. En daar gebeurt er nog niks. Maar dan hoort ze dat de ark ook in handen van de vijand is gekomen. En dan gebeurt er wat met deze godvrezende vrouw. De weeën beginnen. Zo geschokt. En de laatste woorden die zij spreekt, die ze eruit krijgt, zijn dit. Noem het jongetje Ichabod. Want de eer is gevangen weggevoerd uit Israël. Want de ark van God is genomen. Zij snapt het. Zij snapt het. God is niet te vangen in een voorwerp. Als dit God is, een schepsel, je onteert God ontzettend. Ik vind een prachtige tekst. Deuteronomium 4 vers 7. Echt een hele mooie tekst. Want welk volk, hoe groot ook, is er op deze aarde waar de goden zo dichtbij zijn als wij de Heere onze God. Telkens als wij hem aanroepen. Mooie tekst, hè? Want welk groot volk is er waar de goden zo dichtbij zijn als de Heere onze God bij ons is, zo vaak als wij hem aanroepen. Zo dichtbij is hij, altijd. Het is een misvatting dat je denkt dat je met een beeld God in handen hebt, helemaal. Dat jij hem, dat u hem in je vingers hebt. En dat je daarom denkt dat hij dichtbij je is. Nee, zegt Mozes. Roep hem aan. En hij hoort je. Hij hoort je. Overal. Overal. Altijd. Altijd. Je kent die psalm toch wel. Hij is nabij. Nee, je ziet hem niet. Maar hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Nou, dat hoor je bijna niet. Als je in je bed ligt. De deur zit dicht, gordijnen dicht. Je bent alleen onder de dekens en je zucht tot God. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht, zich bij je. En hij troost het hart dat huilend naar hem toevlucht. En er staat ook in die Psalm 147, hij ondersteunt alle die vallen. Dus dat betekent, hij is naast je en als je valt, ondersteunt hij je. Zo dichtbij is God. En hij richt de gebogenen op. Je ziet hem niet, maar hij is nabij. Roep hem aan. Kijk, dit is het juiste godsbeeld. Dat waar je ook bent, op welk moment ook van je leven, hij erbij is. Wat denken we vaak klein van God, hè? Ons godsbeeld is vaak zo, ja, zo klein, zo beperkt van de Heer. Het moet steeds weer gecorrigeerd worden. En daarom zitten we ook in de kerk, toch? Met elkaar, om dat beeld steeds weer bij te schaven en te corrigeren. Dat is ook een stuk bekering. Om samen zijn naam, wat doen we hier in de kerk? Groot te maken. Groot. Dat is nodig. Omdat hij zo klein is in onze gedachten. Maak hem samen groot. Ook voor de mensen daarbuiten. Kijk, als je God reduceert tot een beeld, gaat het mis. En als je het ook nog vereert, gaat het helemaal mis. Dan zegt de Heer, denk je echt dat ik zo ben? Serieus? Dat je mij daarmee kunt vergelijken? Ben ik dat? Wat jij denkt dat ik ben? Ik overtref alles en iedereen. De hele schepping draag ik in mijn handpalm. En al die sterren, heb je er wel eens naar gekeken? Aan het heelal. Miljoenen, miljarden sterren. Ik heb ze allemaal geteld en ik ken ze bij naam. Zou ik jou dan niet kennen? Zou ik dan niet weten waar jij zit? Zou ik je dan ooit kunnen vergeten? God overtreft al ons denken. Is groter dan dat we ooit kunnen denken. Dus je kunt God niet vangen in een beeld. Dus dit is eigenlijk een diepe belediging van God. Diepe belediging. En dan zegt God ook gewoon heel eerlijk. Jij denkt dat ik dat ben, maar ik ben het gewoon niet. Dit is een andere God die jij nu voor ogen hebt. Dit is hem niet. Ik herken me er niet in. En de diepe belediging die God dan voelt, die zien we in dit gebod ook terug. En daarom heb ik hem toch een keer helemaal met u gelezen. Bij dit gebod klinkt een hele uitgebreide bedreiging. Heb je dat gezien? En ook een beloning. Hij zegt, u zult voor die niet buigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan de derde en aan het vierde geslacht van degene die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden van degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ik vond het heel frappant dat de catechismus met geen woord hierover hebt. Bijzonder. Ja, hè? Misschien ook wel eens opgevallen. Is gewoon weggevallen. Het gaat over haten of het gaat over liefhebben. In dit gebod. Haten. Nou, dat is dat je iemand doodwenst, hè? Dat is heel erg. Ja. Dat mag niet. Maar haten betekent hier niet dat je God doodwenst. Dat niet. Nee. Haten wil zeggen, God is niet de enige in je leven waar je voor gaat. Hij is niet de eerste in je leven. Hoe weet ik dit? Nou, Jezus gebruikt dit woord ook in een andere tekst. In het Nieuwe Testament. Hij zegt, die niet haat zijn vader. Die niet haat zijn vader, zijn moeder, Zijn broer, zijn zus, zijn zoon, dochter. En mij volgt, kan mijn discipel niet zijn. Dat is vreemd. Dus je moet je vader en moeder haten, wil je een discipel van Jezus? Nee, u voelt wel aan dat dat tegen de geboden van zijn vader in zou gaan. Dat zou Jezus nooit bedoelen. Nooit, dat kan niet. Maar hij bedoelt, als je vader of moeder belangrijker zijn dan ik, dat wat zij zeggen in je hoofd een grotere plaats heeft dan wat ik zeg, kun je mijn discipel niet zijn. Dus ik ben niet de eerste en ik ben niet de enige. Dat. En in een andere evangelie zie je ook dat dit de betekenis is, want dan heb je een paralleltekst. Daar zegt hij, die vader of moeder lief heeft boven mij, is mij iets niet waardig. Dus dat is precies wat haten is. Je stelt, je hebt iets lief boven God. En God zegt hier, die mij haten. God is niet de eerste, God is niet de enige in je leven. En dan zegt God, dan ben ik een ijverige God. Wat is dat? Sommige predikanten vertalen dat ook met een jaloers God. Jaloers, wat is dat? Dat is een hele heftige emotie die dan vrijkomt. Uit het hart van God. Dat is liefde die gaat branden als een vuur. Tot in het diepste van, bij God is dat zo, als dat zo blijft, tot in het diepste van de hel. Zo diep is God beledigd. Het is net als met een huwelijk. Als je ziet dat je vrouw, hè, of je man, je ziet flirten met een andere man of vrouw. Wat doet dat? Dat gevoel. Die boosheid die dan vrijkomt. Het diep geraakt zijn. Die zorg die dat gevoel geeft. Ik ben tweede rangs. Ik ben niet de eerste meer. Ik ben niet de enige meer. Dat is ijveren. Dat je dan woedend wordt. Dat is een gevoel wat je hier van binnen voelt. Dat voel je opkomen. Nou, dan zegt God, dat voel ik. Als je mij reduceert tot zo'n klein beeldje. Of alleen maar dat wat jij denkt dat ik ben. En God reageert, hoe dan ook, vroeg of laat. Derde of vierde lid van degene die mij haten. Maar dan krijg ik toch wel een vraag erbij. En u ook misschien al. Straft God dan zonde van de vader aan de kinderen? Dat is niet eerlijk, toch? Als ik de kinderen straf gegeven wat het vader gedaan heeft. Dat zou ontzettend onrechtvaardig zijn. Zou God zo onrechtvaardig zijn? Nou, gemeente, dat wordt dus hier niet bedoeld, hè? Want Deuteronomium 24 vers 16. En trouwens ook Ezechiël 18, Jeremia 31 worden die herhaald. Maar Deuteronomium 24 vers 16 zegt dit. Vaders mogen niet ter dood gebracht worden voor de kinderen. En de kinderen mogen niet ter dood gebracht worden voor wat de vaders hebben gedaan. Maar ieder moet sterven voor zijn eigen zonde. Ziet u? Dus dat wordt hier niet bedoeld. Moeten drie of vier niet letterlijk nemen? In Amos komt dat ook voor. Drie of vier. Maar dat betekent gewoon elk geslacht. Maakt niet uit welk geslacht het is. Dat deze zonde begaat. Die mij haat, dus niet op de eerste plek zet. Ja, daar ijver ik over. Die zal ik bezoeken. Bezoeken. Het is trouwens wel een les. Als ouders, als je dus goed voorbeeld doet, goed volgen doorgaans. Maar als je als ouders een wissel omzet om God niet meer te dienen zoals hij gediend wil worden. En daar of steeds makkelijker in wordt of daar je eigen invulling aan gaat geven. Dat zie je doorwerken in volgende generaties. Ik zie dat helaas ook bij mensen die zeggen bijvoorbeeld, ja domme, ik ga niet meer naar de kerk, maar ik geloof wel in God. Let op bij de volgende generatie. Wat u als ouders doet, bepaalt heel vaak wat in de generaties erna gebeurt. En dat wil God hier zeggen. Denk erom dat dit gevolgen heeft in de komende generaties. Maar elke generatie die buigt voor een afgodsbeeld, zal ik bezoeken. Die trouwens, ik las ook nog een tekst in Jeremia 31 vers 29, daar zie je dat ook. De vaders hebben onrijpe druiven gegeten. Hele zure druiven. En de tanden van de kinderen zijn stomp geworden. Dus je ziet, wat je als vaders doet, heeft effect bij je kinderen. Ze zeggen wel eens, je bent één generatie verwijderd van afval van het geloof. Eén generatie. En God zal dit, ook als u bij het doopwater gestaan hebt met uw kinderen, zal hij dit niet over zijn kant laten gaan. Als je je kinderen voor bent gegaan in iets anders wat belangrijker was dan God. En dan mag u zelf invullen wat dat is. Iets uit deze wereld, uit deze schepping. Je bedrijf of wereldse genoegens of wat dan ook. Maar je hebt een wissel omgezet die je steeds verder van God afleidt. En God zegt, ik zal u, maar ook de volgende generaties als ze daarin doorgaan, ter verantwoording roepen. Maar dit doet hij ook, er staat er ook, hij doet ook barmhartigheid aan duizenden van degenen die hem liefhebben en zijn geboden onderhouden. Die twee dingen horen altijd bij elkaar in de Bijbel. Hè? Liefhebben van God en het gehoorzamen van zijn geboden. Jezus zegt het ook, die mij lief heeft, bewaart mijn geboden. Als je zegt, ik heb Jezus lief, maar je doet niks met zijn geboden, je gaat je eigen gang, dan heb je Jezus niet lief. Dat kan niet. Het hoort bij elkaar. Liefhebben. Stel dat een hele generatie niet God niet meer van harte dient. En er is er één die zich bekeert. Eén. En hem gaat liefhebben en zijn geboden gaat onderhouden. Eén. Dan zal God zich over hem of haar ontfermen. Je ziet dit bij Gen Z trouwens. Generatie Z, om zo maar te zeggen. Hè? Zijn dat mensen die vanaf 2000 geboren zijn? Dacht ik. Zoiets. Dat jongeren na generaties lang ongeloof en onkerkelijkheid de kerk weer terugvinden. Dat is een heel bijzondere ontwikkeling. En hoe je dat precies moet duiden, dat is niet aan ons, maar het is wel iets wat opvalt. En ik heb het ook gezien in de praktijk van het leven, op de plekken waar ik gewerkt heb, dat soms generaties de kerk niet meer van binnen zagen en dat een derde generatie weer terugkeerde. Het gebeurde, die kwam tot bekering. En wat is het dan heerlijk dat je weet dat een God dan klaarstaat om je weer in zijn armen te sluiten. Dat is wat hier staat. Hij is barmhartig. Zijn hart komt in beweging als hij je binnen ziet komen. Weer terug naar hem. En hij zal je alle dingen leren. Dit is een God die zich ontfermt en in genade aanneemt. Wat een contrast, hè? Bij zijn oordeel gaat hij niet verder dan 3 of 4 geslachten. Elk geslacht. En bij barmhartigheid had hij dat ook kunnen zeggen. Maar dat doet hij niet. Dan gebruikt hij ineens een heel groot getal. Duizenden. Wat zegt dit? Je hoeft niet te vragen wat Gods verlangen is, toch? Dat wordt wel duidelijk. Dit is wat God wil. Dat u terugkomt bij hem als u bent afgedwaald. Zodat hij zich over u kan ontfermen. Denk aan de vader van de verloren zoon. Die zijn zoon stond op te wachten. Denk aan de vorige preek. Stel dat we er nu vanmiddag achter komen, hè, dat we God niet op de manier gediend hebben zoals hij wil dat we hem dienen. Dat hij nooit de eerste is geweest in mijn leven, nooit de enige is geweest in mijn leven. Wat wil God? Dat je terugkeert naar hem. Dat je je zonde belijdt aan hem. Want hij wil ons in Christus die alles volbracht heeft en die zijn vader precies op die wijze gediend heeft zoals zijn vader gediend wil worden. In Christus wilt hij ons genadig aanzien. Dit is toch even goed, al noemt de catechismus het niet, om het wel even neer te zetten. Het zegt heel veel over God. En de vraag is dan, mag ik dan helemaal geen afbeeldingen maken? Ah, natuurlijk wel. Natuurlijk wel. Er staat ook in het antwoord, hè, maar de schepselen, al is het dat ze afgebeeld mogen worden. Natuurlijk mag dat. Als je ze maar niet gaat aanbidden, als je maar niet gaat denken, want dit is God, zo is hij. De Heer gebood notabene zelf in de tabernakel afbeeldingen te maken van engelen op het verzoendeksel bijvoorbeeld, op de ark. En op dat voorhangsel, wat een prachtige beelden zaten daarop. Als je ze maar niet aanbidt, dus dat mag. Mag je dan ook beelden in de kerk gebruiken? Dat is dan de volgende vraag natuurlijk. Vraag 98, beelden, hè, plaatjes, gebeeldhouwde exemplaren als boeken der leken gebruiken, mag dat? Nou, ik moet wel eerst even zeggen dat de situatie waarin de catechismus geschreven is in de 16e eeuw wel om deze vraag riep. Want de Rooms-Katholieke kerk, waar iedereen eigenlijk vandaan kwam, ja, die hing de kerk vol met beelden. Trouwens, niet alle tradities deden dat. Voor mij de Cisterciënzers, die doen dat niet. Die hebben een hele sobere eredienst. Maar heel veel kerken staan boordevol met beelden en schilderijen. Muurschilderingen. Ja, wij gaan er nu naartoe om ernaar te kijken, omdat het mooi is, hè? Het is kunst. Waarom deden ze dat? Omdat, heel simpel, de Bijbel was gewoon niet beschikbaar voor mensen. Waarom niet? Hij was in het Latijn geschreven. Mensen konden A niet lezen en al helemaal geen Latijn. Dus al zouden ze eruit voorlezen, snapten ze er nog helemaal niets van. Dus de Bijbel was er niet. Dat was het probleem. Alleen de, en daar hebt u het tegenovergestelde van, leken, de geestelijken, die konden het lezen. En ze preekten ook in het Latijn. Al waren er enkele orden die dat niet gingen doen in de 14e, 15e eeuw. Dus u begrijpt dat de kerk een oplossing had bedacht. Laten we daar dan voor de leken ook boeken in de kerk ophangen. Dat zijn dan beelden, die vertellen een verhaal, hè? Hun eigen verhaal, een schilderij, een muurschildering. Boeken der leken, daar moest het dan mee doen. Gemeente, ronduit, dat, zoals ik het nu zeg, is niet goed. Is niet goed. Het eerste wat de reformatie heeft gedaan is ook de Bijbel teruggeven in handen van het volk. Dat is het eerste wat gebeurde. Vertalen. U weet wel, Luther, gevangen op de Wartburg, heeft zich, ik weet niet wat, in de ronde gewerkt om de Bijbel zo snel mogelijk in Duits te vertalen. In de moedertaal, de taal van het volk, de taal van je hart. Het geloof is immers uit het gehoor en het gehoor is door het woord van God. Dat is genoeg. We moeten niet wijzer zijn dan God. En het woord gaan vervangen, streep onder vervangen door beelden. Want dat is het probleem. Niet de beelden zijn het probleem, dat er geen Bijbel is, is het probleem. Want wees eerlijk, wat doen wij? Wat doen wij? Als u kinderen mag hebben, en je pakt de kinderbijbel, wat staat erin? Plaatjes. Mag dat dan ook niet? Natuurlijk wel. Want je hebt toch een Bijbel? Het gaat erom dat de kinderen een Bijbel hebben in hun eigen taal, heel makkelijk. En die plaatjes zijn erbij om te verduidelijken, zodat ze het beter snappen en onthouden. Als beelden in de kerk een hulpmiddel zijn, is het geen probleem. Geen probleem. Als het maar niet een vervanging wordt van de Bijbel zelf, hè. Je ziet ook wel, ik zou in ieder geval aan tafel in het gezin, als u misschien 1 of 2 keer uit de kinderbijbel leest, in ieder geval 1 keer per dag uit de gewone bijbel lezen. Welke vertaling moet u zelf weten? Maar dat ze in ieder geval de taal van de bijbel leren kennen. En dat je het met elkaar kunt uitleggen. Dat is wel heel belangrijk. Want anders vervreemden ze helemaal van de gewone bijbel. Dus zeker doen. En vooral ook, geef de kinderen ook gewoon leesbeurten. Laat ze hardop lezen. Dan leren ze zelf de bijbel zich eigen maken. Beelden bij de Bijbel is geen punt. Het viel me trouwens ook op, als je gewoon naar de Bijbel kijkt, dat God zelf heel veel beelden gebruikt om iets van zichzelf duidelijk te maken. Als hij zegt dat hij de leeuw is, hè? Of dat hij een krijger is, een strijder. Of dat hij het schild is voor Abraham. En daarmee zegt hij niet dat hij alleen maar schild is, hè? Dat is een beperking. God is veel meer dan de bescherming die hij biedt. Maar het zegt iets over God. God helpt ons ook om hem te kennen, laat ik het zo maar zeggen. Hij helpt ons met beelden. En ja, laten we eerlijk zijn. Ik kijk even rond hier in de kerk, maar het is toch wel vrij kaal geworden. Die plant die stond er al toen we deze kerk nog niet hadden. Heel kaal. Gelukkig komen de gebrandschilderde ramen weer wat terug in de kerken, ook in nieuwe kerken. En ook het kruis komt weer terug. Niet om het kruis aan zich te aanbidden, maar als het symbool van het christelijke geloof. Het hart. En laatst, weet u nog, de belijdenisdienst, had ik die tekening, die stond op het scherm in de Achterhoek. Die tekening. Kracht van beelden, die hand van Christus. Die doorboorde hand. Onvergeten. Ik weet zeker dat u het nog weet. beelden kunnen soms in één keer vangen waar ik dan 3 kwartier preek voor nodig heb om het te vertellen. Dus beelden. God verkondigt zijn woord, of wie hij is, openbaar zich door het woord. We moeten niet wijzer zijn dan God, dat we het moeten vervangen door iets anders. Maar als het woord er is, het staat centraal in de kerk hier, dan zijn beelden zeker helpend. En ik denk dat de catechismus het daar ook mee eens zou zijn. En ik geloof ook dat de kunst, die zijn hier ook in de gemeente wel, die het talent hebben, laat ik het eerst even een talent noemen, een kunstzinnig talent, creatief, en iets in een beeld kunnen vangen. Heel knap. Nou, als je dat voor de gemeente beschikbaar stelt, tot eer van God, dan geloof ik dat het de gave van de geest wordt. Dan wordt het de gave van de geest, die je inzet tot opbouw van de gemeente. Nou, wie weet als we de kerk wat verbouwen. En nu even naar ons. Welk beeld hebt u van God? Daar wil ik het nu even over hebben. Want niemand heeft een afgodsbeeldje in huis staan. Dat zat zo ver van ons bed. Maar als het over beelden van God gaat, die je zelf hebt, hoe denkt u over hem? Vergelijk het met zelfbeeld. Dat woord is natuurlijk behoorlijk in vandaag. Misschien doet dit denken aan bijvoorbeeld dat je een negatief zelfbeeld kunt hebben. Komt veel voor, steeds meer ook. Omdat we steeds in de spiegel kijken. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is het mooiste van het hele land? Social media. Hè? Word je diep ongelukkig van. Heel het naar je eigen meten. Negatief zelfbeeld. Een zelfbeeld is het beeld dat iemand van zichzelf heeft. Stel je voor dat je iemand vraagt, hoe zie jij nou jezelf? Als dat antwoord dan positief is, heeft iemand een positief zelfbeeld. Maar als het antwoord negatief is, heeft hij een negatief zelfbeeld. En een negatief zelfbeeld betekent dat je negatief over jezelf denkt. Dat je een negatieve mening hebt over jezelf. Maar de vraag is natuurlijk, klopt dat ook? Klopt dat ook? Wat je over jezelf denkt. Nou, die vraag, die kunt u dan met een psycholoog bespreken. Dat kan. Maar die vraag kunnen we natuurlijk ook stellen bij het beeld dat wij van God hebben. Klopt dat godsbeeld? Ja, en hoe weet je dat? Dan moet je iets hebben waar je het aan meet. Nou, ik zal een paar voorbeelden noemen. Er zijn mensen die zeggen, God is liefde. Pure liefde. Dus, iedereen mag straks bij God zijn. Er gaat niemand verloren. En de hel blijft leeg. Die stemmen hoor je vandaag ook. Steeds meer. En anderen zeggen, kijk, dan heb je dus een beeld van God. Anderen zeggen, ja, maar God is rechtvaardig. Er gaat bijna niemand naar de hemel. Het gaat ook niet zomaar. Je kunt jezelf bedriegen. Nee, je moet eerst, dat hoorde ik later iemand zeggen, je moet eerst een groot beest bij God worden en zeker geen Jezus stelen. Wat voor beeld heb je dan van God? Wat voor beeld heb je dan van God? Van een lot uit de loterij, zoiets? Een onbetrouwbare soort Allah-figuur. Je moet maar afwachten wat je treft. Is dat nou het juiste godsbeeld? God als een boeman waar je bang voor bent en die zo grillig is als wat en waar je niet eens op het woord van God aankunt. Dit heeft alles met het tweede gebod te maken. Als we een verkeerd godsbeeld hebben, denken we dus aan God in een beeld dat maar voor de helft waar is of voor een deel. Dat is God niet. Dat is God niet. En het kan trouwens ook, en dat is heel verdrietig, als je een hele onprettige vader hebt gehad. Laat ik het zomaar even zeggen. En als je dan hoort dat God een vader is, krijg je daar geen prettige gedachten bij. En dat begrijpen we wel, toch? Ja, er zit ook heel veel gebrokenheid in Gods beelden. Maar het klopt niet. Het klopt niet. Wat is dan een juist godsbeeld? Daar kunnen wij maar op één manier achterkomen. Als u zou vragen, Heere, wie bent u? Dan zegt hij, pak je Bijbel. Pak je Bijbel. En daarin vertel ik wie ik ben. Daarin zie je wie ik ben. Aan de verhalen die erin staan, de geschiedenissen. Mozes vraagt God, wil je weten wie ik ben? Hoor eens. Heere, Heere, God, barmhartig, genadig, langmoedig, dat is geduldig, rijk aan goede tierenheid en waarheid, heel betrouwbaar. Die goede tierenheid blijft bewijzen aan duizenden die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft. Zeg ik niet, zeg God over zichzelf. Die de onschuldige geenszins onschuldig houdt. En de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en de kleinkinderen tot in het derde en vierde geslacht, zoals ik dat net heb uitgelegd. Dat is Exodus 34, vers 6 en 7. Daar zegt God, als je wil weten wie ik ben, dit is wat ik ben. En deze tekst komt in heel het Oude Testament terug. In de psalmen overal. En God laat ook in de geschiedenis van Israël zien wie hij is. En hoe hij gediend wil worden. En weet u, het wonder is dat het niet bij woorden gebleven is. Want daarom hebben we samen Johannes 1 gelezen met elkaar. Het is niet alleen met woorden gedaan. Maar wat lazen wij? Het woord is vlees geworden. Mens. En het heeft onder ons gewoond. Over wie gaat het? Over de Heer Jezus. Hij was God. Hij was bij God. Hij was, ik vind het zo'n mooie zin, hij was in de schoot, hij is in de schoot van de, niet was, hij is in de schoot van de Vader. Zelfs op het moment dat hij mens was, hij was ook tegelijk God, hè Jezus, was hij ook in de schoot van zijn Vader. Moet je over nadenken. Er staat echt is. In de schoot van de Vader. Hij heeft hem ons verklaard, uitgelegd. Daarom is het zo erg als in preken Jezus niet meer genoemd wordt. Of hij verborgen wordt gehouden. Want juist in Jezus, en de duivel vindt dat prachtig natuurlijk. Want daardoor leer je God niet kennen zoals hij is. In Jezus openbaart God zichzelf op ongeëvenaarde wijze. Voor het juiste Godsbeeld moet je echt bij Jezus zijn. Echt. Johannes zegt, wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. De heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Vol van twee woorden. Genade en waarheid. Betrouwbaarheid. Dus als je naar Jezus kijkt, wat kom je van God dan tegen? Genade. Vergeving. Liefde. Geen afwijzing. En als u twijfelt of dat echt God is, waarheid. Vol van waarheid. Betrouwbaarheid. Je vergist je niet als je God wilt leren kennen, als je naar Jezus alleen kijkt. En Johannes is een evangelie. Die neemt je mee naar het hoogtepunt. De verhoging van Christus aan het kruis. En daar aan het kruis schittert de heerlijkheid van God op zijn meest. Daar zie je de liefde van God. Want God is liefde. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Eraan gegeven heeft. Waaraan? Aan onze zaligheid. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dit is God. En u denkt, ja maar, dominee, je moet toch ook uitverkoren zijn. Je moet toch eerst wel dit of dat hebben meegemaakt. Gemeente, staat dat hier? Staat dat hier? Dit houdt u al jaren tegen of niet, om tot de Heer Jezus te gaan of niet? Hoe lang wacht u al voordat u hem te voet valt, de Heer Jezus, die met uitgebreide armen staat om u te ontvangen? Blijkbaar, let op, is dit niet het juiste godsbeeld wat u hebt. Want alles wat u bij Jezus vandaan houdt, houdt u bij God vandaan. En dat is niet Gods bedoeling. Er staat hier ook een ieder die in hem gelooft. Een ieder. Een ieder. Maakt niet uit wie je ook bent. Er staat geen uitverkorene. Dat weet je pas als je de Heer Jezus hebt leren kennen. Dan zeg je, dat is niet uit mij. Maar dat komt rechtstreeks uit het hart van God. Ik heb hem lief, omdat hij mij eerst heeft lief gehad. Gemeente, dat mag u helemaal voor uzelf lezen. Ik heb dat ook moeten leren om de Bijbel zo te gaan lezen. Voor mijzelf, van God. Maar, dominee, maar God is toch ook een strenge rechter. Die van ons eist wat we hem moeten geven. Zeker, zeker. God is ook rechtvaardig. Maar kom eens mee. Kom eens mee naar het kruis. En kijk eens naar de Heer Jezus. De straf die wij verdiend hebben, die ons tevreden aanbrengt, die was op hem. Waarom? Hij heeft al onze ongerechtigheden gedragen. Voor de zonde betaald. Dit is wie God is. Vol van genade. En vol van waarheid. Als je door Jezus bij God komt, zal hij je nooit en te nimmer wegsturen. Nooit. Hij zal u aannemen. Hij zal u in zijn armen sluiten. En u zult zijn barmhartigheid, zijn ontferming ervaren. Want God heeft zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat hij de wereld zou behouden. Zie op Jezus voor het juiste Godsbeeld. Maar de Heilige Geest is toch nodig? Dominee, je kunt er niet zomaar. Waar is de Geest? Hier. Nu. Op dit moment. Want wat zegt Jezus? Die zal van mij getuigen. Van Jezus getuigen. Dus met dat u nu luistert naar de levende stem van hem, is de Geest met u en jou bezig. Daarom zegt de apostel ook, als de fariseeën en schriftgeleerden zich blijven verzetten tegen het evangelie, hij zegt, jullie weerstaan steeds de Heilige Geest. Hij is hier. En dan legt Jezus aan uw hart. Paulus zegt in 2 Korinthe 4, vers 4, het volgende. Ik zeg de iets makkelijke vertaling, want het is een ingewikkelde zin. Hij zegt, de ongelovigen, let op, van wie de gedachten door de God van deze wereld zijn verblind, waardoor ze het licht van het evangelie niet kunnen zien, de heerlijkheid van Christus die het beeld van God is, beeld van God, wij verkondigen niet onszelf, maar Jezus Christus dat de Heer is en dat wij uw dienaar zijn om Jezus wil. Want de God die gezegd heeft, uit de duisternis zal licht schijnen, heeft in onze harten het licht doen schijnen om ons te verlichten met de kennis van zijn heerlijkheid die afstraalt van het aangezicht van Jezus Christus. Wilt u God kennen zoals die is, het juiste Godsbeeld hebben? Kijk naar Jezus. En zo corrigeert de Heilige Geest het beeld van God bij u. In uw denken. Maar ook in je dagelijkse leven ga je dat zien. Reinigend zal hij uw leven gaan heiligen voor hem. Zoveel hem aangenomen hebben. Jezus. Die heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Ik zou zeggen, wat let u nog om aan deze Jezus uw zondige hart aan te bieden. Nergens vindt u God barmhartig en genadig dan daar. Amen. Wij zingen van Psalm 105 het tweede en het derde vers. Ik vind ook heel mooi in vers 2 staat dat wie hem zoeken, hè, misschien bent u zo'n zoeker, en in Jezus God terugvinden, die hem zoeken, nu samen hun hart verenigen tot zijn eer en zich verblijden in de Heer. 2 en 3 van Psalm 105. Bidden en danken. Heere, wat een heerlijk woord. Dat die hem zoeken. Nu samen. Hun hart verenigen. Tot uw eer. Staande. Om u de Heer Jezus Christus. Die voor ons gekruisigd is. Maar die ook voor ons begraven is. voor ons is opgewekt en voor ons in de hemel is gezet. O Heere, en ons verblijden in de Heer. De discipelen zagen het op hemelvaartsdag. Zij aanbaden u. En zij gingen terug naar Jeruzalem. Vol blijdschap. En verheerlijkte uw heerlijke naam. Zo alleen wilt u gediend en gevreesd en geprezen worden. Wij danken u dat we hier mochten zijn. Dat u hier was, Heere. Dat u hier bent. Dat we u hier mogen aanbidden. Aan uw voeten mogen zitten. Zegen ons als we de week weer ingaan. Wilt u ons bewaren en beschermen in alle gevaren. Geef ons de kracht en de moed en de wijsheid. En leid ons, Heere, tot de volgende rustdag. Ja, kon het zijn. Tot de eeuwige rust. Hoor ons in Jezus' naam. Amen. Wij zingen twee versen. De organist vindt dat vaak goed. Het 7e en het 14e vers van Psalm 118. Dus ook vers 7. De Heer is mij tot hulp en tot sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. En als je naar Jezus kijkt, Hij was het die mijn heil bewerkt. En daarom loof ik Hem mijn leven lang. En ook het 14e, 7 en 14 van Psalm 118. gemeente hier in de kerk, maar ook thuis met ons verbonden. Bewaar het woord van de Heere van deze dag. Ga heen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heere die we in zijn naam op u en op jullie leggen. De genade van onze Heere, Jezus Christus, en de liefde van God, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u en jullie allen. Amen.